Er is een prachtige psalm. Die zingt de lof uit over Gods schepping. Mensen die naar de maan kijken, naar de sterren, naar de hemel. En daar raken ze van onder de indruk. Vandaar dat natuurfilms het ook steeds nog goed doen. Omdat je daarin toch heel veel ziet van de schepping van God. Weet je wat? Pak hem er maar bij. Psalm 8 is het. Psalm 8. Psalm 8. En dan staat er boven voor de koorleider. Dat is dus een aanwijzing voor de koorleider. Het is namelijk op de wijs van de Gatitische. En het is een psalm van David. En dan begint hij. Dan begint de psalm. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, durven ze toch in de NBV nog te vertalen. En dat is goed. Hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Moet je je voorstellen. En dan gaat hij het invullen. Voor de tijd van toen, schapen, geiten, al het vee. En ook de dieren van het veld. De vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën, dat zijn niet de schepen, als je dat zou denken, dat zijn de grote vissen. Ja. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. En als je nou meeluistert en meedoet, dan hoor je, de psalm begint, zoals die eindigt. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. De Bijbel in de gewone taal, net uit, dat weet je. Die zegt, Heer onze Heer, groot is uw macht, overal op aarde. Wat pakkend gezegd, vind ik. Ja. Nou, dit deel waar ik het over heb, wat je dus twee keer tegenkomt, aan het begin en aan het einde van de psalm, dat is als het ware, zou je kunnen zeggen, een envelop. Een envelop met, als je die open doet, een prachtige inhoud. Want wat kom je tegen? Heb je al gehoord? Het wezen van God en het wezen van de mens staan op de kaart. Dus zou ik willen zeggen, laat je vanmorgen verrassen door deze psalm. Laat je eens verrassen. Ja? En ga er eens voor zitten. En als je nog een extra aansporing nodig mocht hebben, denk het niet, deze preek bespreken we deze week op de kringen. Waarvan? Akte. Goed. Nou, eerst over het wezen van God. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam over heel de aarde. Uw naam dus, uw wezen, wie u bent, Heer, dat is zichtbaar over heel de aarde. Eigenlijk in de hele schepping, als ik goed kijk. Als schepper leren we u kennen uit uw werken. Dat zegt Romeinen. De maan, kijk naar de psalm, de sterren, al die dieren, die oorspronkelijk als huisdieren bestemd waren. Maar ook de mensen, onze baby's, onze kinderen. Mats, die we vanmorgen, Heer, aan u opdragen. Heer, het is toch uw bedoeling om mensen te krijgen binnen die prachtige schepping die u ten volle gaan volgen. Die samen als gemeente uw schepping beheren. In wie u gezien gaat worden. Prachtig. U maakt aan Mozes uw naam bekend. Ik ben, het Hebreeuws iets verder invult, ik ben er. Als je dichterbij haalt, ik zal er zijn voor jou. En daarin hoor ik, Heer, hoe betrokken u bent bij ons. Hoe betrokken u bent bij de gemeente. Bij onze kinderen. Als wij ingaan op uw mogelijkheden van leven en deze met uw hulp en uw genade ten volle gaan benutten, gebruiken als ouders, als gemeenteleden. Prachtig. En gaat de psalm dan verder in vers 2, het laatste gedeelte. U die aan de hemel uw luister toont. Misschien zit je wel eens naar de hemel te kijken. Ja? Oh, wat mooi. Heb je vanmorgen gezien die mooie kleuren? Een soort deken die zich ontvouwde. Niet gezien? Ik wel. Terwijl ik bezig was. Ik denk, het komt zo mijn studeerkamer binnen. Ja? U die aan de hemel uw luister toont. Letterlijk staat er, en dat hecht ik aan. Er staat heel simpel gewoon. U geeft uw luister aan de hemel. Ja? Het staat gewoon het basale werkwoord in het Hebreeuws voor geven. U geeft uw luister aan de hemel, Heer. Uw luister, moeilijk woord. Luister. En toch heeft de MWV 10 jaar geleden ongeveer gezegd, dit is een beter woord dan heerlijkheid. Nou, ik vul het even voor je in. Als je daarmee stoeit. Gods luister is Gods aanzien. Ja? Het aanzien van God. De kracht van God. Zijn voortreffelijkheid. Gods majesteit. Gods pracht. Gods heerlijkheid. Die zie je zomaar aan de hemel. Die verschijnt aan de hemel. En dan kijk je naar de hemel. En dan denk je, wat een ruimte. Wat een kleuren van licht. En soms denk je, wat een bewolking. Zwaar weeropkomst, maar zo is het eigenlijk niet. Als dat weg is, dan zie ik weer de luister. Dan zie ik weer uw heerlijkheid. Dan zie ik weer uw hemel. En als je dus dieper kijkt, maar dat deed je hopelijk al. Dan denk je, oh, die Tony zit zeker altijd naar die sterren en naar die hemel te kijken. Hè? Als je dieper kijkt en je wordt daarbij bepaald, dan zie je Gods hemel. Gods hemel, maar daarin zijn troon, denk aan Jesaja, denk aan Ezechiël, daarin zijn heerlijkheid. Luister, zegt het MBV, goed. Dan zie je ook, als je dieper kijkt, Heer, u hebt een plan met mij, u hebt een plan met ons. En dat wordt uitgevoerd in uw gemeente. Dus wil ik daarbij horen. En als je dan verder gaat nog en dichter komt bij jezelf, dan kijk je misschien ook eens in je eigen hemel. Dat is soms voor mensen moeilijk. Ik weet waarover ik het heb. Ga eens bij jezelf naar binnen. En zeg, Heer, hoe is eigenlijk nu mijn geestelijke situatie? En ga hem nou niet invullen. Je zegt, ja, ik ben een slachtoffer, ik heb het slecht getroffen, ik ben... Hoe is nu mijn eigen geestelijke situatie? En ga dan eens door. Zie ik uw hemel? Zie ik hem nog? Het blauw? Het licht? Die kleurwerking als uw zon daarin gaat werken, als u daarin gaat werken. De kleurenwerking van uw licht in mensen, in uw gemeente. En als het nacht is, zie ik dan de maan? zie ik dan de sterren? Maar als het geestelijk nacht is, zie ik dan de maan? Zie ik dan de sterren? En ga ik dan door met uw hulp? En blijf ik dit geloven? Heer, u geeft luister aan mijn hemel. U geeft ruimte in mijn leven. U geeft luister aan de hemel van mijn kind, mijn kinderen. U geeft de glans aan mijn bestaan. Moet je zo eens solliciteren. Toch? Dit is het toch, of niet? Of heb je een andere glans? Dat mag ik zeggen straks. Ja? U geeft de glans hier aan mijn bestaan en dat gaat boven alles uit. Mooi, hè? En soms moet je dat wel weer eens even terugveroveren. Dat is heel niet vreemd. Want soms kom je voor dingen te staan en je, ja, hallo. Negatieve dingen. Hele verdrietige dingen. En dan moet je terugveroveren. En dat gaat niet van de een op de ander. Ja, oké. Want we zijn niet geen computer. En niet computergestuurd dat je op een knopje drukt. De Heer is goed en hij is groot. En... maar dat je toch terugkomt. Vechtend, stoeiend, met zijn hulp. U geeft, Heer, in de toekomst de glans aan mijn bestaan. Dat gaat voor mij boven alles uit. En dan zijn we aan vers 3. En daar heeft het MBV een prachtige keuze gemaakt. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Nou, kijk maar eens naar allerlei andere vertalingen, wat die ervan maken. Want die denken, ja, uit de mond van kinderen en zuigelingen, dat kan toch niet? Uit de mond van grote mensen, zonen Gods. Dat zou best kunnen. Maar kinderen, zuigelingen, kom nou. En toen zijn ze in de loop der eeuwen al anders gaan vertalen en anders gaan interpreteren. Maar dit staat er. Het MBV heeft dit aangehouden. Dat vind ik heel mooi. Macht, sterkte moet je voorstellen uit de mond van zuigelingen. Ja, daar kan je hele studies over houden, maar daar kom je steeds uit bij. Als je rationeel denkt, ja, dat kan niet. Zuigelingen, die huilen toch vaak? 'S Nachts. Hoor ik net. Wist ik al, maar is lang geleden. Die brabbelen toch maar wat? Ja, dat lijkt misschien zwak. Misschien moeten ze... Nee, je zegt gelijk, nee, dat hoeft niet. Moeten zij, of moet die andere, of moeten wij altijd perfect zijn? Altijd sterk zijn? We komen er, we gaan er door. Dat is ook wel waar. Dat komt ook wel. Maar er zit iets voor. Gods woord bepaalt ons vanmorgen bij huilen. Zoals die kinderen. En waarom huilen ze nou eigenlijk? Nou, en dan als goede moeder en vader, hoop ik, krijg je in de gaten, oh, dit is die engel. Oh, dit is pijn. Oh, dit is, ja, toch? Met kinderen? Of werken het tegenwoordig anders? Ik dacht niet. Brabbelen, daar word je bij bepaald. Soms brabbel je maar wat, omdat je in een hele vreemde situatie terecht bent gekomen. Ja? En opkrabbelen. In die volgorde. En daarin, heb je hem? Huilen, brabbelen, opkrabbelen. Ik zeg het met mijn woorden maar hoor. Maar daarin ligt ook de macht van de Heer. Want daarin zie je hoe in zwakte hij kracht geeft. Zodat je opstaat. Zodat je verder gaat. Maar niet omdat het er staat en dan moet ik dit. Omdat het je hart heeft. Je leven te pakken heeft gekregen. Daarin ligt de macht van de Heer. En dan ga ik terug naar die baby. En dan sta je er boven die wieg. Hoe enthousiast ben je dan niet? Als een baby gaat brabbelen. Hoe gaat praten? Ben je nou helemaal, joh, die praat helemaal niet, zegt een ander. Nee. Die zegt, ja, joh, ik hoor. Hallo, 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 mama. Mama, zegt hij. Nee, hij zegt papa. Nee, hij zegt opa. Zoiets. Ja? Dan sta je allemaal rondom. En niemand is daar. Er zijn hele gekke criticasten die zegt, wat moet dit nou worden, joh? Wat ligt hier nou te brabbelen? Komt niet eens de wieg uit. Nee, toch? Want je weet en je gelooft, die gaat groeien. Die ligt niet als die 30 is nog in de wieg. Nee, misschien enkele keer. Ja? Als ik denk aan de geestelijke situatie, die je wel eens tegen kan komen. Prachtig, daar zit toch een heel voorbeeld in. Want je kijkt naar die baby, je kijkt naar je kind, gaan we wat verder. En je verwacht, wat verwacht je? Hij gaat een grote jongen worden. Hij gaat studeren aan de universiteit. Er zit vast heel veel in dat hij misschien wel doctorandus wordt. Nee, je verwacht, hij kiest later voor God en zijn gemeente. Toch? Dat ligt voorop, denk ik. Daar sta je toch als ouders voor. Je neemt toch enthousiast je kinderen mee naar de gemeente. Hé, hey, we gaan weer lekker naar de gemeente. Ja, we gaan weer lekker naar de gemeente. Ja. En nou niet gaan twijfelen als je dit krijgt. Ja? Naarmate het wat ouder wordt, hè. Ze wat ouder worden. Kan wel eens voorkomen, want zelf hebben we misschien ook wel eens... Ja, we gaan weer lekker naar de gemeente. Zoiets. Het is maar dat je er oog voor hebt. Bij je kinderen, ook bij jezelf. En dan help je hen door moeilijkheden heen te komen. Ja? Nu naar de geestelijke zuigelingen of kinderen. Dat snap je ook wel, hè? Je denkt, nou, ik ben eigenlijk nog kind, ik ben aan het uitgroeien. Of niet? Dus je, ik ben zoon en ik ben er al... Nee, je bent er nog niet. Nee, dan heb ik mis. Ja, je bent mooi. Ja, je gaat verder groeien. Naarmate je volwassen wordt, kom je door meer dingen heen. En, hou je nog wel eens... Ja, dat mag niet. En dan zie je iemand huilen in een auto. Je huilt. Soms, dat is soms nog steeds het idee, mannelijke maatschappij, dat dat zwak is. Huil je nog wel eens? En dan vraag ik nog iets. En ga je dan over in, terwijl je huilt, in het spreken, zingen in je tongentaal? Ik vraag maar. En krabbel je dan zo weer overeind op den duur? Zeg het voorzichtig. Dus er kan tijd tussen zitten. Niet van pop, pop. Dat is geweld. Krabbel je zo weer overeind. En weet je, dat zit in de mens. Dat zit in jou. En de Heer zegt, dan maar ook al nu, dat is geest van mijn geest. Jij bent een mens naar mijn beeld. Jij gaat lijken op mij. Mooi, hè? Jezus haalt dit vers, heb je hem nog, van die kinderen en die zuigelingen, haalt dit vers aan in Matteüs 21, vers 16. De kindertjes die in de tempel rondlopen en niet hun mond houden, want die roepen als ze Jezus zien, Hosanna voor de zoon van David. Dat is een term, dat is een titel die eigenlijk een beetje de mensenzoon op dat moment vervangen had. Zodat je een beetje het weet. En hoe reageren die schriftgeleerden, denk je? Wat denk je? Of weet je het? Ze moeten stil zijn. Hun mond houden. Ook niet huilen, maar ook stil zijn. En niet dit uitroepen. Wel net de dienst blijven, hoor. Zoiets. Dat zijn de schriftgeleerden, die zijn verontwaardigd. En Jezus vraagt hen, dus ook ons, hebben jullie nooit gelezen, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen, hebt gij lof, macht bereid. Mooi, hè? Dus als je dat nou diep meeneemt voor jezelf, dan mag jij dus kleine kinderen in aanraking brengen met Jezus. En de een die geeft een kaki en de ander een koekie, als het gaat over de oude zusters. Ja? En dan weer wat anders, aandacht. Je mag kleine kinderen in aanraking brengen. Met zijn aanwezigheid in jou. Met Gods heerlijkheid. Die openbaar komt in jou. Ik denk, wat een heerlijke verantwoordelijkheid. Voor ons. Laat de kinderen tot mij komen. Verhinder ze niet. Dat was ook zo'n moment in het leven van Jezus en zijn leerlingen, wegwezen met die kinderen, want nou even met de volwassenen onder elkaar. Laat de kinderen tot mij komen, verhinder ze niet. En dat vers, dat had als laatste, bouwt u een macht op tegen uw vijanden om uw wraak en verzet te breken. Heb je hem nog? Het laatste stuk van vers 3. Als wij oog krijgen voor alles wat de Heer maakt, voor zijn hemel, voor zijn luister, voor zijn heerlijkheid waarmee hij jou en mij ons wil kronen, dan vormt dat de kracht te midden van alles in ons leven tegen de vijanden. En daarmee, of we nou brabbelen of huilen of de diepte, als je die te pakken hebt, dan breek je daarmee hun wraak en hun verzet. Hun wraak zal zoet zijn, laat maar waaien, bij mij niet. Zo. En je gaat verder. En de Heer geeft je kracht. En dan gaat het verder in vers 4. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan? Dat is vers 5. Goed. Nu kijkt David dus. Ja, want je moet David daar zien. Die zit die psalm te maken, te zingen. Nu kijkt David naar de hemel. En kijk jij even mee? Naar de hemel, het overweldigend heelal. Dat maakte God met zijn vingers. Met zijn vingerspitsen. Is toch wat? De maan. De sterren 's nachts. In een ontelbare menigte. Hij zegt dat ook tegen Abraham, geloof ik. Ja, in Genesis 15, vers 5. Voor de schrijvers. Dan zegt hij tegen Abraham: kijk eens naar de hemel. En kijk eens naar de sterren. Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Vindt hij prachtig? En de mensen allemaal hebben ze het altijd uitgelegd, kijk maar naar de uitleggers. Zo talrijk zal je worden. Zo overbevolkt gaat de wereld worden van christenen. Nou, ik denk dat dat er niet in staat. Ik denk dat het gaat om de kwaliteit. Om dat wat tevoorschijn komt in mensen. Om die kracht, om die luisteren van God. En daarvoor wijst hij naar de hemel en naar de sterren. Kijk eens, zo zal het gaan, Abraham, in je geslacht. Zo zal het gaan in de toekomst. En dat zegt hij ook nu, mocht je twijfels hebben. Ja, mooi hè. De maan en de sterren. Als je even erbij stilstaat, prachtig, ongrijpbaar, toch? Ja, je kan ze niet van de hemel plukken. God heeft ze daar geplaatst. Hij heeft ze geschapen. Weer even naar Abraham terug. In die tijd aanbaden ze maan en sterren als goden. We waren in een mooie Bijbelse reis in Turkije. En dan kwam hij van die grote koppen tegen, joh. Die stonden hier daar zo aan te staren. Dat waren de goden van die tijd. En ook de maan en de sterren waren daaronder. Ja? Die bepaalden dan het leven van mensen toen. Toen de tijd, in de tijd van Abraham. Maar maan en sterren bepalen ons lot niet. Wij aanbidden geen maan of sterren. Maar oh wee, er zijn soms belangrijke dingen waar ons leven om draait. Of waar we vinden dat ons leven om draait. Denken we. Geluk en ongeluk. Voorspoed en rampspoed. Afkomst. Je levensloop ook zo belangrijk. Seks, eer, geld, macht. Het lijkt alsof dat tegenwoordig de maan en de sterren zijn. Die je leven proberen te bepalen. En dan hoop ik, zeg ik ook voor mezelf, dat je er geen slaaf van wordt. Want, zegt God, en dan pak je die mooie lijn weer op, je bent een bijna God. Dat lezen we zo meteen. U hebt hem bijna een God gemaakt. Dus, zoals je hier zit, in potentie, ben je een bijna God. Daar zit je nou bij en zeg je, ja, ik met mijn rollator, je bent een bijna God. Zelfs achter je rollator. Zelfs als je nu ziek ligt in je bed. Ja, maar dan moet wel eerst dat en dat. Nee, daar hebben we het even niet over. We hebben het over het wezen van de mens. En daar kom ik bij vers 6. Vers 5, sorry. Zie ik die hemel, weet je nog? Heb je hem? Maan, sterren, door u. Wat is dan de sterveling? Is wel goed vertaald door het NBV. De Enos staat er. En dat is mens als sterveling. De sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind, ben ik minder enthousiast over dat ze het zo vertaald hebben, er staat de zoon des mensen, de Ben-Adam, dat u naar hem omziet. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? David verwondert zich. Heer, ik ben een sterveling. Heer, ik ben zwak. Ik huil soms nog, ik brabbel soms nog wat. Maar wat ben ik dat u aan mij denkt? Ja? Dus de Heer denkt aan jou. Hij denkt aan onze kinderen. Dat zit gewoon in hem. Wat is de mensenzoon dat u hem bezoekt? Eerst maar voor jezelf. De Heer gaat jou bezoeken. En wat denken we dan aan? Ik ga op me falie krijgen. En zo is het ook vaak vertaald, het werkwoord pakat. Het Hebreeuwse werkwoord. Nou, laat maar zitten. Het gaat om dat werkwoord wat er staat. Er staat gewoon dat de Heer je bezoekt. En als de Heer op bezoek komt, dan komt hij niet binnen om je op je falie te geven. Maar dan komt hij binnen om je te ondersteunen, om je te helpen, om bij je te zijn. Prachtig, toch? Niks, geen schuld en straf, want dat roept het op vaak. Als God jou bezoekt, dan omringt God jou met aandacht en zorg. Dan schenkt God jou zijn barmhartigheid. Wat is de mensenzoon? Mensenzoon, dat wijst op jouw wezen als mens. Door God geschapen, te onderscheiden van God als schepper, te onderscheiden van de dieren die zometeen nog in de psalm komen. Ja? Met om je heen een prachtige schepping. Ja, zullen sommigen zeggen, maar dit gaat toch alleen over Jezus? Dat is inderdaad een oude uitleg dat het alleen over Jezus gaat. Als de mensenzoon. En gelukkig doen de nieuwe uitleggingen, zelfs in de evangelische wereld, daar niet meer aan mee. Die onderkennen best dat het gaat over de mensenzoon, maar die houden voor dat wij mensenzonen zijn. Onder leiding van de mensenzoon. Zoals je kunt zeggen, maar dan zeg je het anders, zoon van God onder leiding van de zoon van God. Ja? Heb je de parallel? Goed, dan heb ik te pakken. Oké. Jezus is de mensenzoon. En wat doet hij nu, vandaag, als het goed is, als jij meewerkt, dan smeet hij mensenzonen samen tot gemeente, tot zijn gemeente, voor zijn vader, voor God. En dan staat er in vers 6, vers 6a, u hebt hem bijna een God gemaakt. Er staat in het Hebreeuws, toch hebt gij hem bijna een God gemaakt. Je hoort hier het woord God toegepast op ons mensen. En een aantal vertalers zijn er zo van geschrokken dat ze er maar gauw engelen van maken. Zelfs de Septuagint heeft daarin meegedaan. En dan krijg je, gij hebt hem weinig minder gemaakt dan engelen. Maar er staat gewoon Elohim. Ja, maar dat is meervoud, zeggen ze dan. Ja, maar er staat ook, als God de wereld schept, dan staat er ook Elohim. En Elohim betekent God. Het scheelt dus niet veel of een mens is God. Dat staat hier. Lastig voor sommigen. Dat staat hier, als je goed kijkt, in het midden van deze psalm. En het vertelt jou en mij iets over het wezen van de mens. De mens die je ten volle ziet in Jezus onze Heer. Het scheelt dus niet veel of een mens is God. Dat geldt voor jezelf. Dat geldt voor je kind. Nee, niet dat je ze moet gaan vereren. Dat geldt voor onze jeugd. En ik zeg, God heeft jou dus iets te bieden. Jij mag hem uitdragen. Zijn luister, zijn kracht, zijn heerlijkheid in je leven en handelen van elke dag. Met brabbelen, met krabbelen en opstaan. Maar dit als kern. Heer, u wilt zich in mij openbaren. David herhaalt hier eigenlijk wat in Genesis 1 vers 26 staat. Maar dat weet je waarschijnlijk. Dat God zegt, laten we mensen maken. Mensen die ons evenbeeld zijn. Jij bent dus, zoals je hier zit, geen gevolg van een samenloop van omstandigheden, of op een andere manier uitgelegd, jij bent geschapen naar Gods evenbeeld. Letterlijk staat hier in vers 6a, gij laat hem ontbreken, weinig gezien vanuit God. Gij laat hem ontbreken, weinig gezien vanuit God. Weinig ontbreekt jou dus, vanuit God gezien. Ik weet niet hoe je zelf naar jezelf kijkt. Dat is wat anders. Je mag dus leren met zijn ogen te kijken naar je leven. Naar wat er gebeurt. Naar wat er allemaal gebeurd is. Hij gelooft in jou. Hij ziet het zitten met jou. Hij wil zo graag alles van zichzelf aan jou geven. Om in te leven. Om samen met elkaar om te gaan. Om je kinderen op te voeden. En ook om door pijn en moeite heen te komen. Mooi, hè? En dan staat er in het tweede gedeelte van vers 6. Hebt gij hem gekroond met glans en glorie. Hem gekroond met glans en glorie. Toch hebt gij hem met heerlijkheid en majesteit gekroond. Zegt, dacht ik, het NBG nog steeds. De Vader kroont de mensenzoon, pak maar even de mensenzoon Jezus, met eer en heerlijkheid. Hij wil jou als mensenzoon gaan kronen dus. Niet straks in de hemel, maar nu. Met eer en heerlijkheid. Dus het maakt niet meer uit wat anderen van je vinden. Nee, dat maakt niet meer uit. Want voor God ben jij oneindig waardevol. En misschien dat er dan wel eens een gebed in je opstijgt. Heer, help mij om oog te hebben, om oog te houden voor uw heerlijkheid. Want dat helpt me dan ook weer om door de moeite en de pijn, om door de meest verschrikkelijke dingen heen te komen. Weet je, dit vers citeert Hebreeën 2, vers 6 en 7 voor de schrijvers. Wat is toch de mens dat u aan hem denkt? Het mensenkind, ik pak maar de NBV, dat snap je, zoon des mensen, dat u naar hem omziet, u hebt hem met heerlijkheid en eer gekroond. Sta je nou voor je spiegel? Dit telt. En misschien ga je van alles zeggen, ja maar dan, ja maar je moet eens luisteren. Nee, ik luister niet. Maar ik ga wel door met Hebreeën, want dan stopt het citaat. En hoe gaat het dan verder? Nu zien we nog niet dat alles aan hem is onderworpen. Zo gaat het verder in Hebreeën. Als we mensen zijn, zoals God bedoelt, is de wereld een prachtige plaats. Maar zo is het nog niet. Wij zien nog niet dat alles aan ons onderworpen is. We zien oorlogen, armoede, honger, ziekte, dood. Mensen die elkaar vermoorden, staat er weer zo'n ISIS-mannetje. Ja? En we denken, wat een puinhoop is er toch. En ondertussen, als je niet uitkijkt, vermoord je geestelijk jezelf. Of een familielid van je, of een broeder of zuster. Nou, ik zeg het maar even, recht voor de raap. Ja? Mensen die elkaar vermoorden. En dan gaat het verder in Hebreeën en dan kijken we naar Jezus, de mensenzoon. Heb je hem? De volmaakte mens. O Heer, ik mag gaan leven als u. Ik mag mijn identiteit vinden als in u. Dan verander ik zelf. Dan verander ik zelf mijn manier waarop ik naar andere mensen kijk. Dan verander ik zelf mijn manier waarop ik naar mislukkingen kijk. Of nare dingen, rampspoed, ellende. Dan geloof ik dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld. En dat uw eer en uw heerlijkheid tevoorschijn gaat komen in de mensen en in de schepping. Daar gaat het naartoe. En Heer, alleen daarom zijn wij van waarde. Alleen daarop baseren wij onze identiteit. Zo. Waar zou je het anders zoeken? Ja, ik moet toch iets hebben om een identiteit te vinden. Dan blijven ze maar rennen en razen en vliegen. Ja. En dan moet het de baan weer zijn, of het huis, of de auto. Je vindt het er niet in. Ik heb me nou wat schelen in wat voor auto je rijdt. Ja. Kon mij nooit schelen. Dat is mijn manco. Misschien zeg je, het kan mij wel schelen. Dan moet je erover nadenken. Ja. Goed. Vers 7. Bijna God gemaakt. Heb je hem nog? Gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Dat is nogal wat. Dan zit je bij de televisie en dan hoor je die tekst ineens. Dan denk je, zo, ik zeg er verder niks bij. Dat moet je zelf maar vinden. Hem toevertrouwd het werk van uw handen. Hem Allereerst dus voor de mensenzoon, Jezus. Staat zonder meer vast. En vervolgens, waar Jezus is, mag jij toch zijn? Komen, toch? Dat zegt hij toch? Ik wil dat je bent, dat je komt daar waar ik ben. Ja, maar Heer, dat is hoog in de hemel en u zit toch daar op die versierde stoel in de hemel, op die troon? Nee, zegt de Heer, ik wil mijn heerlijkheid openbaren in jou persoonlijk. Dat die troon uit jou tevoorschijn komt. En zo kroon ik jou met heerlijkheid en eer. Prachtig. Leven mag je dan onder de leiding van Jezus in je leven. Zo vertrouwt God jou het werk van zijn handen toe. God die geest is, die werkt dan in je leven. En zo alleen word jij koning en heer. Je zingt het zo mooi in een lied. En dan gaat het verder met en alles aan zijn voeten gelegd. Dus als je dat nou steeds hoort en je denkt aan Mats. Ja toch? Dan denk je toch ook een beetje aan jezelf. Daar ben jij nou voor in de wieg gelegd. Ja? En je bent al uitgekomen, toch? Of niet? Ja, toch? Daarvoor ben jij in de wieg gelegd. Om zijn schepping te beheren. Om te heersen over vijanden. Die de schepping en je leven ontluisteren. En dat is altijd zwaar. En het gaat altijd over moeilijke dingen. Maar als het zwaar is, wordt het nog moeilijker. Snap je? En je komt er niet uit. En het is een doolhof waarin je begeeft. Maar je mag verder. In ieder opzicht. Met de Heer. Prachtig toch? Dan kom je verder. Dan ga je net als Abraham. Dan kom je op een gegeven moment. Want wat gebeurt er met Abraham? Door zijn geloof, zegt Hebreeën 11 vers 7b. Daar begin ik. Door zijn geloof, vers 8, ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En dan komt het wonderbaarlijk. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Dan moet je toch wel typisch gestoord zijn. Als je uit je huis weggaat, zeg je, ja, ik ga op reis, maar ik weet niet waar ik uitkom. Dat is het werk van een gelovige. Dat is ook te midden van je moeilijkheden. Waar moet ik heen? En de Heer zegt, ik leid je. Ik leid je. Alleen hoor je me nog. Ja, dat is het tweede. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Hij gaat op weg. En hij komt er. En waarom komt hij daar? Dat weet je ook van Abraham. Omdat hij zag in de hemel de fundamenten van de stad, staat hier. Vindt hij prachtig? Hij zat er ook naar die hemel te kijken. En hij keek dieper. En hij denkt, de Heer bouwt een stad, de Heer bouwt een volk, de Heer bouwt een gemeente. Ik zie de fundamenten daarvan. En ik denk, dan ga ik ook op weg. En ik zie niet, ik zie wel waar ik uitkom. De Heer wijst me de weg. Toch? Dat is mooi, hè? Zo kan je toch in ieder opzicht in je leven verder komen. Dan ga je de schepping ook beheren. Daarvoor ben je in de wieg gelegd, zei ik net. Dan ga je heersen over de vijanden die de schepping in je leven ontluisteren. Over machten uit de voorgeslachten. Die zorgen dat je, hoor goed, niet wilt veranderen. Of die je laten denken dat het niet kan veranderen en jij dus niet kunt veranderen. Dat is allemaal leugen. Leugen. Een apart gen. Sommige mensen ook mee af moeten rekenen. En ik soms ook nog iets van tegenkom. Wegwezen met die hap. Want dan kom je weer terug bij de heerlijkheid van de Heer. Dan kom je weer terug bij zijn schepping. Kom je terug bij het plan. En dan lees je schapen, geiten, al het vee. En ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee. Alles wat trekt over de wegen der zeeën. Dus die grote vissen, die zijn aan jouw voeten gelegd. Ja? Allemaal onderworpen aan de mens. Natuurlijk, gelijk weer de kanttekening. We leven in een situatie nog ontluisterd door zonde en dood. Maar dankzij Jezus, en dat begint toch bij jezelf, is er een ommekeer gekomen in je leven. Dankzij Jezus kun jij herstellen. Kun jij doorgaan. Krijg jij kracht. Kun je ontwikkelen naar Gods normen. Als mensenzoon en als zoon van God tevoorschijn gaan komen. Om samen die gemeente te gaan vormen zonder vlek en zonder rimpel. Heer, onze Heer, zeg je dan, hoe machtig is uw naam op heel de aarde, want aarde en hemel zullen vol worden van uw heerlijkheid. Amen. Het is zo.